En deze mannen die zeggen van nou, dat is prima, maar dan willen we eerst even weten wat je dan gedroomd hebt. En dan zegt Nebukadnezar, dat ga ik je niet vertellen. Want zo kan ik het ook. Jullie zullen mij moeten vertellen wat ik gedroomd heb en wat het betekent. En de geleerden die komen in opstand en ze zeggen, dit kan niet. Zoiets heeft een koning nog nooit gedaan. Dit is onredelijk. En dan zegt Nebukadnezar, oké, als je het onredelijk vindt, dan lossen we het op. En dan worden jullie allemaal vermoord. En onder hen is ook Daniël. En die dreigt ook vermoord te worden. En hij hoort van wat er aan de hand is. En hij meldt zich bij Arioch, een van de voorname medewerkers van Nebukadnezar. En hij zegt, geef mij een paar dagen de tijd. Want dan ga ik bidden tot God. En ik zal vragen of God mij de uitleg van de droom zal geven. En hij krijgt die paar dagen de tijd. En Daniël gaat samen met zijn vrienden in gebed. En een paar dagen later krijgt Daniël exact dezelfde droom als die Nebukadnezar heeft gekregen. En de uitleg erbij. En hij meldt zich weer bij Nebukadnezar. En het eerste loflied wat Daniël dan brengt, is het loflied wat zojuist voorgelezen is als schriftlezing door Theo. Hij prijst God. En hij zegt, God is degene die verborgenheden openbaart. God maakt dingen open die voor mensen gesloten moeten blijven. En ik wil jullie het verdere verhaal voorlezen uit de Bijbel. Uit Daniël hoofdstuk 2 vanaf vers 24. En als je wil, mag je meelezen. Daniël 2 vanaf vers 24. En ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. En daarom trad Daniël binnen bij Arioch, die de koning had aangesteld om de wijzen van Babel om te brengen. En hij ging naar hem toe en zei het volgende tegen hem. Breng de wijzen van Babel niet om. Breng mij bij de koning, zodat ik de koning de uitleg kan geven. Toen bracht Arioch Daniël met spoed bij de koning en zei het volgende tegen hem. Ik heb onder de ballingen uit Juda een man gevonden die de koning de uitleg zal laten weten. De koning antwoordde en zei tegen Daniël, zijn naam was Belsazar, bent u in staat mij de droom te laten weten, die ik gezien heb en de uitleg ervan? En Daniël antwoordde in tegenwoordigheid van de koning en zei, de verborgenheden die de koning vraagt, kunnen wijzen, bezweerders, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in de latere tijd gebeuren zal. Uw droom en de visioen die u voor ogen kwamen op uw bed zijn deze. Terwijl u, ook koning, op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. En hij, die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal. Mij nu, aan mij is deze verborgenheid geopenbaard, niet door een wijsheid die in mij is boven alle levenden, maar daarom dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten en dat u gedachten van uw hart zou weten. U, ook koning, kijk toe en zie een groot beeld. Het is het moment waarop Nebukadnezar het eerste bewijs krijgt dat Daniël niet aan het liegen is, niet aan het fantaseren is, want dat is inderdaad wat Nebukadnezar gezien heeft. En hij krijgt de eerste bevestiging dat Daniël de waarheid spreekt. En zie een groot beeld. Het beeld was hoog en de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was afschrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud. Zijn borst en zijn armen waren van zilver. Zijn buik en zijn dijen van brons. Zijn benen van ijzer, zijn voeten van gedeeltelijk ijzer en gedeeltelijk van leem. Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen en die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de gehele aarde. En dit is de droom. Nu zullen wij de uitleg ervan in tegenwoordigheid van de koning vertellen. U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk, van brons, dat heersen zal over de hele aarde. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dat u verder de voeten en de tenen gedeeltelijk van leem en van pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van het ijzer. Juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem, dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dit hebt u gezien, dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem. Zij zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Je ziet hier het beeld wat Nebukadnezar in zijn droom zag. Met het gouden hoofd, zilveren borst, koperen lendenen, ijzeren benen en de voeten van ijzer en leem. Nebukadnezar wordt voorgesteld als het gouden hoofd. De stad waarin Nebukadnezar woonde, Babylon, is een stad die nooit geëvenaard is. Er zijn de laatste 150 jaar opgravingen gedaan ten zuiden van Bagdad. En de restanten van die stad zijn blootgelegd. En met recht kun je zeggen dat er nooit een stad daarvoor is geweest en nooit een stad daarna die groter en machtiger is geweest dan Babylon. Er was niet een muur om de stad heen, maar er was een dubbel systeem van muren. En elk systeem bestond uit 3 afzonderlijke muren, zodat er in totaal 6 muren om de stad heen stonden. En er was zoveel goud in de stad, dat men wel zei dat er meer goud was dan stof. En de stad lag op een strategisch punt tussen de Eufraat en de Tigris op een eiland. En het was onneembaar, zo dacht men. Want men had zelfs een systeem in de rivieren gemaakt, zodat ze het water konden sturen. Dat als er vijanden aankwamen, dan konden ze het water laten stijgen om ze tegen te houden. En de filosofie van Nebukadnezar als laatste machtige koning van Babylon, was om zijn rijk zo groot mogelijk te maken. En dat gebeurde aan de ene kant door geweld, maar hij had ook een andere filosofie en dat was door andere volkeren zijn principes, zijn kennis, zijn gewoontes, zijn kunsten aan te leren. En dat is de reden waarom de Israëlieten werden weggevoerd uit Israël naar Babylon. En waarom Daniël aan het hof van de koning terechtkwam. Het was de bedoeling dat die Israëlieten de normen en waarden van de Babyloniërs zouden gaan aannemen. En dat ze na een aantal jaar zo gebrainwashed zouden zijn, dat ze weer terug konden en dan hun eigen oude cultuur vergeten waren. En Nebukadnezar was iemand die wel geweld gebruikte, maar alleen als het nodig was. Als ze niet wilden luisteren, oké, dan greep hij in. Daarom vernietigde hij ook Jeruzalem en de tempel. Maar de mensen spaarde hij en dan nam ze mee. En deze Nebukadnezar die achtte zichzelf onoverwinnelijk. En dan ziet hij deze droom en hij krijgt te horen dat hij het gouden hoofd is. En daar is hij zeer content mee. Maar tegelijkertijd had hij eigenlijk meer gewild. Hij had eigenlijk het hele beeld willen zijn. Hij had het hele gouden beeld willen zijn. En hij was nu alleen maar het gouden hoofd. En vandaar dat we in Daniël 3 en 4 lezen dat Nebukadnezar na een tijdje zelf een beeld laat maken en eist dat alle onderdanen uit het land, uit het rijk, knielen voor dat beeld. Daniël en zijn vrienden weigeren dat. En dan komt het verhaal van de leeuwenkuil en van de brandende oven. Omdat Daniël en zijn vrienden weigeren om aan Nebukadnezar goddelijkheid te erkennen. En uiteindelijk krijgt Nebukadnezar een nieuwe droom en daarin ziet hij dat er een einde komt aan zijn machtspositie. Hij ziet een boom en die boom wordt afgekapt. En weer geeft Daniel de uitleg en hij zegt, die boom, dat bent u. En uw macht wordt u ontnomen. En hij leeft dan 7 jaar als een beest. En na die 7 jaar komt hij tot bezinning en dan geeft hij opnieuw God de eer. Terwijl hij gezien heeft hoe machtig God is geweest via Daniel door die droom uit te leggen. En dan komt zijn zoon, Belsasar, niet te verwarren met Beltsasar, dat was de andere naam van Daniel, maar Belsasar was de zoon van Nebukadnezar. En die man, dat was eigenlijk net zo'n type. En op een gegeven moment laat hij een feest aanrichten en hij denkt van, we hebben nog ergens van die gouden beker staan. En die hadden ze geroofd, of die had Nebukadnezar geroofd uit de tempel in Jeruzalem. Die had hij meegenomen en deze Belsasar, die dacht, we gaan een feest houden. We gaan drinken uit die gouden bekers en hij nodigde de machthebbers, zijn vrouwen, zijn bijvrouwen uit. En ze dronken samen uit die beker, totdat er op de muur een hand verscheen en een tekst schreef. En hij raakte in paniek. En weer kwamen die Galdeërs, die waarzeggers en die hele hondel, die tovenaars. En die snappen er niks van, kunnen het niet lezen. Dan denkt zijn vrouw, er was toch een Daniel? Die kon toch wel dingen uitleggen? Daniel wordt erbij gehaald. En die zegt dan, deze tekst betekent, u bent gewogen en u bent te licht bevonden. En uw macht en uw koninkrijk zal van u afgenomen worden. En diezelfde nacht nog wordt Belsasar vermoord door de mede en de persen die het gelukt is om Babylon binnen te vallen. Ze hadden namelijk hogerop op de stroom hadden ze het water omgeleid, zodat de rivier droog kwam te staan. En ze konden onder speciale beschermingssystemen doorkruipen door lage bedding. En zo zijn ze de stad binnengekomen. En het onoverwinnelijke Babylon werd ingenomen. De mede en de persen die hadden een andere tactiek. Die zeiden, we doen het anders, we werken met wetten. En als een wet is aangenomen, dan is het gewoon zo. Er is er geen redenering meer over, geen dispuut, geen gedoe allemaal. Het is gewoon zo en we voeren het uit. En ze waren hard. En ze veroverden het hele koninkrijk van de Babyloniërs. En in Griekenland met name hielden ze flink huis. Ze namen de steden daar met geweld in. En de mede en de persen, die hebben een tijdje heerschappij gehad in dat gebied. En ik vergeet even de plaatjes erbij te pakken. Dit is het beeld met de verschillende periodes, daar komen we zo nog op. En de eerste periode is die van Babylonië. Vanaf 605 voor Christus tot ongeveer 539 voor Christus. Eigenlijk een korte periode. Het hoogtepunt en het was ook gauw voorbij. En dit is het rijk van de Babyloniërs. Je ziet de Babylon tussen de Eufraat en de Tigris liggen. En dit was in die tijd het dichtbevolkte gebied van de wereld. En wie daar de macht had, die had eigenlijk wereldmacht. Je ziet hier de Ishtarpoort. Dit is de poort, een van de poorten die toegang gaf tot Babylon, die meegenomen is door de Duitsers. En die nu is herbouwd in Berlijn. Die staat er in het museum. In het Pergamon Museum. Als je een keer in de gelegenheid bent om daar te gaan kijken, moet je zeker doen. Moet je even naar het museum gaan. Een indrukwekkend gebouw. Je ziet hoeveel tijd en hoeveel geld erin gestoken is om dit op te richten. En het is bijzonder dat die nog helemaal intact is. En dan de tweede periode van de mede en de persen. En die breiden hun rijk vooral uit naar het oosten. Naar wat nu Irak en Iran is, richting India. En ze ging ook verder naar het westen, naar Griekenland en naar Egypte. Het rijk was groter al dan de Babyloniërs. En onder de Grieken was een jonge man en dat was Alexander de Grote. En hij kende de verhalen van hoe ooit Griekenland was ingenomen door de Mede en de Persen met hoeveel geweld dat gegaan is. En er was een haat tegenover de Mede en de Persen. En de jonge Alexander de Grote, die werd opgeleid door zijn vader in tactieken, in militaire tactieken. En op een gegeven moment waagde hij het om de Mede en de Persen aan te gaan vallen. Hij verzamelde een leger en met name vanwege die nieuwe tactieken, die de Mede en de Persen nog helemaal niet kenden, waar ze niet voorbereid waren, lukt het Alexander de Grote om stap voor stap het land terug te winnen van de Mede en de Perzen. En Alexander de Grote die breidt het gebied nog wat verder uit naar het noordoosten. En je ziet dat hij nog wat verder gaat richting Macedonië. Het hele gebied wordt overgenomen. Alleen deze Alexander de Grote was een jonge man en op 32-jarige leeftijd overleed hij al. Moet je nagaan, voor je 32e, dat je al zoveel bereikt hebt. Ik weet niet of je er trots op moet zijn, maar het was een bijzondere kerel. Dat kunnen we wel stellen. Op zijn 32e wordt hij geveld door koorts. Hij had de wereld in zijn macht, maar zijn eigen gezondheid, een koortsje, dat ging hem verkeerd af. En waarschijnlijk, men denkt dat hij die koorts heeft opgelopen door een ontsteking. Hij was namelijk heel moedig. Hij vocht zelf mee. En in een van die aanvallen op een stad is hij als eerste over de muur geklommen. Dus het was geen laffe koning die op afstand bleef en zei van nou gaan jullie maar rennen en gooien en schieten. Nee, hij ging zelf vooraan. En op een van die veldslagen is hij geraakt door een pijl, door zijn borst gekomen. En hij is daar wel van hersteld, maar waarschijnlijk is er nog een infectie blijven zitten en uiteindelijk is hij daar waarschijnlijk aan overleden. En na zijn dood, dan blijkt eigenlijk dat het rijk te groot is om door een nieuwe machthebber beheerst te kunnen worden. Het lukt niet om van zulke grote afstanden controle te houden. En er ontstaat oneenigheid binnen de familie en binnen de generaals die de macht hebben over hoe dit verder moet. En de familie van Alexander de Grote wordt uitgemoord. En uiteindelijk zijn het 4 generaals die het gebied verdelen en die elk een gebied onder controle krijgen. En het frappante is, we lezen net in Daniël 2 over deze periodes die achter elkaar staan, maar in Daniël 7 en 8 wordt dit verder uitgewerkt. In Daniël 7 gaat het over 4 dieren. De eerste is een leeuw. En de tweede is een beer en dan een panter. En de vierde is een gruwelijk dier. En er worden specifieke details gegeven over die dieren. En die 4 dieren komen overeen met de eerste 4 rijken. Met het gouden hoofd, zilveren borst, met de Grieken in de middel en de Romeinen de ijzeren benen. En de details die zijn zo specifiek dat we zelfs in hoofdstuk 8 lezen. Daniël hoofdstuk 8. Vers 21 en 22, en dat waar het in hoofdstuk 7 over 4 dieren gaat, gaat het in hoofdstuk 8 over een ram en een geitenbok. En dan staat er, en de harige geitenbok is de koning van Griekenland. En de grote hoorn die tussen zijn ogen zat, dat is de eerste koning. En dat die afbrak en er 4 voor in plaats kwamen, 4 koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, maar zonder de kracht ervan. Je hoeft dus helemaal geen geleerde te zijn om te weten dat die geitenbok of dat derde dier, dat Griekenland is, want dat staat er gewoon. Daniël zegt dat land is Griekenland. En het wordt verdeeld in 4 over 4 koninkrijken. Het splitst zich op. En je kunt, als je de geschiedenis na gaat kijken, precies vinden dat wat ik nu vertel, dat dat klopt. Niet dat ik een geschiedkundige ben, maar ik doe heel erg mijn best om geen flauwekul te vertellen. Het is gewoon wat het is. Het werd verdeeld over 4 koninkrijken. En na dat koninkrijk, Daniël 8 vers 21 en 22, wat ik net voorgelezen heb, ontstaat het Romeinse Rijk. Die 4 koninkrijken hebben niet de wereldmacht en uiteindelijk blijken ze te zwak en er komt een nieuwe macht op in Rome. Het Romeinse Rijk, 168 voor Christus, tot 476 na Christus. En je ziet dat rijk zich veel meer richt op het Westen, op Europa. Het Romeinse Rijk is, zoals het wordt voorgeschreven in Daniël 2, het is afschrikwekkend. Daniël 7 laat het ook nog eens keer zien dat het anders is dan de andere dieren. De andere dieren die hadden nog een zeker beleid, maar de Romeinen die hadden gewoon niks anders dan grof geweld. En denk aan de mensen die in de arena's zijn omgekomen. Denk aan de kruisigingen die ze hadden. Denk aan de mensen die als slaven op de galeischepen werden afgeranseld. Maakt het niet uit of ze doodgingen. De keizers van Rome waren de meest wrede mensen die er ooit hebben geleefd. En dat staat ook precies weer in Daniël 7, dat het dier zo wreed was dat het zich niet, dat het niet te vergelijken was met die eerdere dieren. En het Romeinse Rijk, dat houdt een aardige tijd stand. Maar we weten uit de geschiedenis dat het op een gegeven moment ophoudt. Het Romeinse Rijk ten tijde van Julius Caesar en van Nero en Augustus, dat was een heel machtig rijk. Maar na verloop van enkele honderden jaren verzwakt het Romeinse Rijk. En niet omdat er een ander rijk is wat ze aanvalt, niet omdat ze aangevallen worden, maar er gebeurt iets anders. Het Rijk valt langzaam uiteen. En hoe komt dat? In Europa, waar het Romeinse Rijk zo sterk was, daar had je verschillende bevolkingsgroepen. Je had de Hunnen en je had de Barbaren en de Germanen en de Franken. En die waren niet zo erg gewillig. Ze dachten van, bekijk het maar daar in Rome. Dus wat deden ze? Als er een decreet werd uitgeroepen uit Rome, dan zeiden ze van, het is wel goed, we gaan onze eigen gang. En op een gegeven moment hadden ze zelfs hun eigen keizers die ze benoemden, alternatieve keizers. En Rome verloor zijn grip op het Rijk. En wat daarna ontstaat, is een verdeeld Europa. Het Romeinse Rijk eigenlijk deelt zich op in losse brokken. Verdeelt Europa vanaf 476 na Christus. In dat jaar was het namelijk Odoaker, heet hij geloof ik, de koning van de barbaren, die de laatste Romeinse keizer gevangen nam en daarmee een eind maakte echt aan het Romeinse Rijk. En vanaf dat moment hebben we een verdeeld Europa. En ik heb verschillende plaatjes gezocht over Europa in de geschiedenis en je vindt er honderden en allemaal zijn ze anders. Waarom? Omdat het continu veranderde. Er was altijd strijd, er was altijd weer opeens een hier een volk, dan weer daar een volk. Dan kwamen zelfs de islamieten kwamen binnen en die gingen weer weg. Dan had je de Ottomanen, dan had je de Germanen die weer groter werden en ze werden weer kleiner. En er is geen moment in de geschiedenis meer te vinden waar er een eenheid is in dit gebied. Het is verdeeld. En eerlijk gezegd, als je vanavond naar het nieuws luistert of morgen of van de week, dan durf ik er op een briefje te geven dat er weer een bericht is over de Europese Unie en dat ze het niet eens zijn met elkaar. Tot op de dag van vandaag zijn ze oneens met elkaar en tot op de dag van vandaag is er geen eenheid. En dat is precies wat er in Daniël 2 staat, dat er geen eenheid zal zijn, dat het die tijd van de voeten van ijzer en leem, ze zullen zich niet met elkaar vermengen. Er staat ook dat ze proberen om via huwelijksgemeenschap toch iets te doen. En door alle eeuwen heen zie je dat keer op keer de prinsen en de prinsessen uit de koninkrijken met elkaar werden uitgehuwelijkd. Er zijn er maar weinig die de vrije keuze hadden. De meesten die werden bij hun geboorte al uitgehuwelijkd. En heel vaak gebeurde dat met iemand uit een ander volk, met een ander koninkrijk. En het doel daarachter was om eenheid te smeden tussen die koninkrijken. Want als er families met elkaar zijn, nou, dan zullen ze elkaar toch niet gaan aanvallen en vermoorden. En die plannen gingen honderden jaren door, tot op de dag van vandaag nog, dat we koninkrijken in Europa en in Nederland hebben die huwelijksverbanden aangaan met andere landen, ook om de betrekkingen daarmee te onderhouden. En toch is er nog steeds geen eenheid in Europa. En de vraag is, hoe lang zal er nog een Europese Unie zijn die verder afbrokkelt? Waar de Britten al uitstappen, andere mensen, ook in Nederland, die graag willen dat het ophoudt. En het wankelt en het moddert maar voor. En het is precies wat voorspeld is in de droom van Nebukadnezar. De voeten van ijzer en leem, nooit zullen ze een eenheid worden. De details die we vinden in hoofdstuk 7 en 8, die zijn zo specifiek, dat geleerden zich hebben afgevraagd of het wel kan kloppen. Kan dit wel? Kan dit wel dat Daniël inzicht had in deze dingen en zo specifiek kon zijn over de opdeling van Griekenland in vier rijken, over de opdeling van het Romeinse Rijk in losse rijken, dat ze nooit meer in eenheid zouden kunnen worden? dat hij Griekenland noemt, dat hij de Meden en de Persen noemt. Kan dat wel? En daarom kwam op een gegeven moment de theorie dat het hele boek Daniël, of in ieder geval het hoofdstuk 2, dat dat later geschreven moet zijn. Ergens in een paar eeuwen na Christus, toen alles al gebeurd was. En het was dus eigenlijk geschiedschrijving. Alleen de schrijver, die zich voordeed als Daniël, die heeft het zo geschreven dat het leek alsof het zo'n 800 jaar daarvoor is geschreven, zodat het heel indrukwekkend was. Hoe kon jij dat nou weten? En dat was een verklaring die bij steeds meer geleerden bovenkwam, tot in 1947 een ontdekking werd gedaan. In 1947 was er een herdersjongen in de vallei van de Dode Zee die een schaap kwijt was. En hij pakte een steen en gooide die ergens tussen de stenen om te kijken of dat schaap daar zou zitten. En toen hoorde hij dat er iets brak. En hij klom omhoog om te zien wat het was. En hij vond daar in de grotten die daar waren enkele potten. En in die potten bleken perkamenten rollen te zitten. En het heeft van 1947 tot 1956 geduurd voordat al die potten gevonden werden, want ze bleken in verschillende grotten te zitten. En dat heette de zogenaamde Qumran, of het gebied heet Qumran, en de rollen worden de Dode Zeerollen genoemd. En tot op vandaag wordt er onderzoek gedaan naar die Dode Zeerollen. En wat is gebleken, dat is dat deze rollen alle boeken van de Bijbel bevatten. Dus mocht iemand denken van nou, dat boek uit de Bijbel, dat zal wel ergens later erbij gevoegd zijn. Dat is niet zo. En ik heb het over het Oude Testament. Alle boeken van het Oude Testament komen daarin voor. Met uitzondering van één, en dat is het boek Esther. Maar het boek Daniël zit daar dus ook in. En ik zag gisteren nog even een filmpje over hoe ze dat doen, want ze kunnen die rollen niet openmaken, want dan breken ze. En ze hebben tegenwoordig met de nieuwste technieken een methode ontwikkeld waarmee ze een dichte rol die helemaal opgevouwen zit, toch kunnen uitklappen en lezen, zonder hem open te maken. Nou, had je 100 jaar geleden moeten komen, dan was dat niet gelukt. Had je 20 jaar geleden moeten komen, was het niet gelukt. 10 jaar geleden zelfs niet. Het is recent dat ze die rollen kunnen lezen terwijl ze ingerold zitten. En wat blijkt, deze teksten die komen allemaal exact overeen met de Bijbel zoals wij ze nu hebben. Er is dus niet aan gemorreld. Dat is een belangrijke conclusie. Maar een andere ontdekking was dat die Dode Zeerollen door de datering blijken te zijn geschreven, het zijn kopieën, ergens tussen 250 voor Christus en 50 voor Christus. En dus in ieder geval voor de periode van het einde van het Romeinse Rijk. En voor de opdeling van het Romeinse Rijk in die ijzeren en lemen brokken. En dus, op zijn minst, weten we dat dat gedeelte van de benen en van de voeten geschreven is voordat het plaats ging vinden. En Daniël zelf leefde in 500, tussen 500 en 600 voor Christus. En we mogen daarom aannemen dat eigenlijk het hele boek Daniël een profetie is vanaf het gouden hoofd tot aan de voeten. En daar hoef je geen christen voor te zijn om dat te geloven. Ook atheïstische wetenschappers moeten gewoon erkennen en doen dat ook, dat die boekrollen van voor Christus zijn. En van voor het einde van het Romeinse Rijk en voor de opsplitsing in ijzer en leem. Maar het verhaal eindigt niet bij de voeten van ijzer en leem. Het verhaal eindigt met een steen die loskomt van de berg zonder toedoen van mensenhanden. Die loskomt en die rolt naar beneden en het beeld treft bij de voeten. En het beeld valt om, valt in stukken. En het valt in zulke fijne stukken dat die delen door de wind worden weggevoerd. En er is niets meer te vinden van dat beeld. Het is weg. En die steen die blijft liggen en die groeit uit tot een berg die uiteindelijk de hele wereld, de hele aarde omvat. En we weten dat die steen, ja, hij ligt daar. Die steen, dat is Jezus. Dat is de wederkomst van Jezus. Die zal een einde maken aan deze volgorde van koninkrijken. En wat we ook weten is dat er niet nog iets onder die voeten zit. Er komt niets meer achteraan. In de Tweede Wereldoorlog was er een predikant. En hij werd opgeroepen om dienst te doen voor het naziregime. En hij had eigenlijk geen keus. Hij moest wel. En in plaats van een pistool maakte hij een houten voorwerp en stak dat in zijn broekzak. Zodat het leek alsof hij met een pistool rondliep. Maar in werkelijkheid was hij ongewapend. En hij deed zijn werk, maar altijd onder de radar. Hij wilde niet bekend worden. Op een gegeven moment kwam een hoge officier naar hem toe en die vroeg hem van, denk jij dat Hitler zijn Derde Rijk daadwerkelijk gaat stichten? Denk jij dat hij zijn oorlog gaat winnen? En deze predikant, Duits soldaat, die had een probleem, want hij geloofde dat niet. Maar als hij zou zeggen tegen deze hoofdofficier dat hij niet zou geloven, dan zou het verraad zijn. Want elke Duitse soldaat die moest zeggen, ja, dit gaat lukken. We gaan ervoor en Hitler die overwint. En toen deed hij een kort gebed. En vervolgens stelde hij de vraag aan die hoge officier en zei van, is dit een officiële vraag of een onofficiële vraag? En er was een ongeschreven regel binnen dat Duitse regiment dat ze daarvoor een signaal hadden. Als ze hun pet afdeden, dan was het onofficieel. Wat er dan gezegd werd, dat was buiten de orde. Hadden ze hun pet op, dan was het officieel. En deze hoge officier legde zijn pet af en deze predikant die begreep dat hij vrijuit kon spreken. En toen heeft hij Daniël hoofdstuk 2 voorgelezen en hij heeft de uitlegging gegeven van het beeld. En hij zegt van, om die reden geloof ik niet dat het Hitler zal lukken om daadwerkelijk zijn Derde Rijk te vestigen. Er komt geen nieuw wereldrijk meer. Het enige wat nog komt is het Koninkrijk van God. En deze hoge officier die bedankte hem hartelijk en hij zei, mag ik jouw Bijbel lenen? En hij gaf hem zijn Bijbel en hij zegt, kunnen we morgen weer afspreken om 9:00? Is goed. Volgende ochtend komt hij om 9:00 daar en daar staat deze hoge officier met zijn pet op. En twee andere officiers naast hem, met de pet op. En hij denkt, ik ben erin geluisterd. Deze officier in het midden, die pakt zijn pet en legt hem op tafel. En hij geeft een knikje aan die twee andere officiers om dat ook te doen. Ieder legt zijn pet op tafel. En hij zegt, kun je dat nog een keer vertellen, van Daniël 2. Deze predikant begint opnieuw te vertellen. Het verhaal leest hij voor en de uitleg ervan. En daarna zegt hij, dankjewel. En ondertussen, onder dat verhaal, zat deze officier, die zat zo een beetje te seinen naar die andere twee. En die andere twee, die seinden wat terug. En deze predikant wist niet waar het over ging. Hij voelde zich wat ongemakkelijk, maar hij dacht, ik vertel het toch, want de pet ligt op tafel, dus ik moet er maar op vertrouwen. En aan het eind van het gesprek, toen zei die officier die in het midden zat, die zegt, dankjewel voor de uitleg. Ik zou je nog even voorstellen aan de twee die naast mij zitten. Dat zijn allebei officiers die een geschiedkundige opleiding hebben gehad hiervoor. En ik heb ze meegenomen om te controleren of jouw verhaal waar is. En ze hebben mij door hun knikjes aangegeven dat het helemaal klopt. Dat de hele geschiedenis van de Babyloniërs, van de Meden en de Persen, de Grieken, de Romeinen, tot op het verdeeld Europa, dat het klopt zoals je het verteld hebt. Wij leven in die voeten, de tijd van voeten, van ijzer en leem. En aan ons is de taak om mensen met dit eenvoudige en duidelijke verhaal te vertellen in wat voor situatie we zitten. Want het rijk van de Babyloniërs, dat kwam ten einde omdat God er een einde aan maakte. Het rijk van de Meden en de Persen kwam ten einde omdat God er een einde aan maakte. Van de Grieken, omdat God er een einde aan maakte. En waarom deed hij dat? Omdat deze leiders God niet gehoorzaam waren. God heeft Nebukadnezar de kans gegeven, net als Belshazzar. Maar ze weigerden God te eren en dat was waarom hun koninkrijk werd afgenomen. Wij leven in de tijd van de voeten en je ziet hetzelfde gebeuren. Dat mensen massaal weigeren om God nog te eren. De ontchristelijking, ontkerkelijking gaat steeds verder. En we zitten in feite in dezelfde situatie als waar die andere koninkrijken in eindigen. En God is degene die bepaalt wanneer het einde is van elk van die koninkrijken. En dat is waarom dit beeld hier ook staat. En ik wil zo meteen aan een paar broeders en aan Mirjam de gelegenheid geven om wat te vertellen over het project wat gedaan gaat worden. Er wordt nu aan gewerkt en de gemeente Zwolle wil ook graag actief worden met dit beeld wat verplaatsbaar is en wat naar buiten kan. Ik heb zelf ooit eens een keer in Lelystad met dit beeld gestaan. En wat me opviel, was dat het was op Koninginnedag. Er kwamen hele kleine kinderen, niet veel ouder dan Jan Frans. En die kwamen langs en ze herkenden het beeld en ze herkenden het verhaal. En het is indrukwekkend om te zien hoe eenvoudig, hoe overduidelijk het is. Maar ook hoe belangrijk het is wat de betekenis hiervan is. En hoe je hiermee kunt evangeliseren. Ik wil nu het woord geven aan wie eerst om even wat uitleg te geven over het beeld.
Dankjewel. Nou, voor wie mij niet kennen, mijn naam is Piet van der Ent. Ik ben lid van de gemeente Meppel, kan u allemaal weer vergeten. En het verhaal van Arnold, dat sluit volledig aan. Want als u de tekst ziet, we hebben een opdracht eigenlijk, of we hebben een kennis van iets wat er staat te gebeuren. En als ik even op het verhaal aansluit, ik ben zelf niet adventistisch opgegroeid, maar door de uitleg van Daniel ben ik adventist geworden. En heb ik gezien, inderdaad, die Bijbel is betrouwbaar. En ik denk dat dat ook het grote probleem is in deze tijd. Arnold haalde het ook wel aan. Ja, die Bijbel, dat geloof je daar nog in, dan kom je uit de middeleeuwen. Nou, zo is het dus eigenlijk niet. Als je gaat zien dat die betrouwbaar is, doet dat wat voor je. Nou, dit beeld, dat is een heel mooi project om te evangeliseren. En misschien dat ouderen dat nog wel weten. Het is in de tijd gemaakt door Jan Westijn. Ook met de drie kijkdozen, die voor kinderen ook heel mooi zijn. En die eigenlijk de verhalen van Daniel weergeven. Het beeld in Roemenië is dat mee geweest met Henk. Daarna is het teruggekomen. Het heeft jaren bij ons in de schuur gestaan. Altijd met het plan, we gaan toch weer eens een keer dat opknappen en er wat mee doen. Goed, er is één keer per jaar een familie Bijbelweek bij ons. En die hebben dan een thema. En verleden jaar was het thema Daniel. En ja, er stond een prachtig beeld. En dat moeten we eigenlijk gebruiken. En gebruikelijk is het dat er op één dag dan ook daadwerkelijk geëvaliseerd wordt. Goed, dat beeld had ook wat schade gehad. In Roemenië waren er wat ganzen. Die hadden de tenen opgepakt. Peuzeld, maar blijkbaar zagen ze er toch wat vlees in. Maar goed. Maar we hebben dat, Kees en ik hebben dat helemaal opgeknapt. We hebben de tenen geamputeerd, we hebben de nieuwe aangezet. We hebben het beeld andere kleuren gegeven. Er waren wat gaten in en het is helemaal gerestaureerd. Maar goed, nu de praktijk. Hoe kan je mensen aanspreken? Nou, en dat is een klein verhaal wat er gebeurd is. En allereerst in de Bijbelweek hebben we aandacht gegeven eerst voor de kinderen. Hier ziet u de kleinste groep van de kinderen die les krijgen eigenlijk van wat betekent het. Dus het is een verhaal wat je met de hele gemeente kan beleven. Hier ziet u nog iets, in de kleutergroep wordt uitleg gegeven. We hebben ook een klein beeld, dat ziet u op de achtergrond staan. Dat is maar 2 meter. Hier staat het buiten en hebben we de jeugd eigenlijk die er was uitleg gegeven van hoe ga je daarmee om, wat betekent het, kan je het vertellen. Hier krijgen ze dus een klein beetje les. Hier nog een plaatje ervan, van de leeuwenkuil. Kunt u de dozen bekijken. De leeuwenkuil is eigenlijk in restauratie, dus die doet het niet. Maar goed, u kan toch een indruk ervan krijgen. We hebben gestaan op de Pullendag in Hogeveen. En dat is midden in de zomervakanties, waarin een hele hoop toeristen eigenlijk ook komen. En daar hebben we dat spulletje neergezet. Hier ziet u wat u straks in de troonzaal kan zien. En er is een foldertje gemaakt. Want je komt heel veel mensen tegen op zo'n pullendag. En dat kunt u er straks een van meenemen. Wat staat ons te wachten? En inmiddels staat eronder het droombeeld. Want het is niet alleen bij de familie Bijbelweek gebleven. De gemeente Emmen en de gemeente Meppel hebben gezegd, oké, we gaan dit project oppakken voor evangelisatie. En we willen er graag nog een andere gemeente bij hebben. Vandaar dat we ook hier misschien staan. Hier ziet u de kijkdoos van de brandende vuuroven. Hier ziet u een klein stukje van de opbouw. Dat was al heel vroeg in Hogeveen. En voordat alles klaar stond eigenlijk, was er al wat belangstelling. We hadden ook een boekenkraam staan voor kinderen. En de rechterkant ziet u, of tenminste met veel kinderboeken, maar ook Bijbels. Maar aan de rechterkant, dat groene gedeelte, daar ziet u een klein steentje staan. En daar hadden we kleurplaten die ze ook bij de kijkdozen kunnen krijgen en de kinderen konden dat allemaal inkleuren. En dan stond er ook een grabbeldoos. En dan, zo betrok je dus ook de kinderen erbij. Hier een klein beetje het boekenassortiment wat we hadden voor jong en oud. En als de mensen echt geïnteresseerd waren, dan konden ze gratis een boek krijgen. En velen hebben daar eigenlijk ook gebruik van gemaakt. En door de geschiedenis een beetje te vertellen, hebben we onder andere een 40 tot 50 grote conflicten weg kunnen geven. We hadden er ook een steentje bij waar je lekkere gezonde hapjes kon krijgen. Die waren door de kinderen in de week helemaal gemaakt en werden dan uitgedeeld. Nou, aan het eind van de dag was er ook niks meer over en er was behoorlijk wat gemaakt. 'S Morgens hadden we de jeugd in actie, die we dus geïnstrueerd hadden van hoe ga je met de kijkdozen om, wat kan je allemaal doen. En u ziet hier de jeugd ook staan. Nou, zelfs de kleinste, die konden meedoen, want die geven een foldertje, heel leuk eigenlijk. Maar we hadden ook een zanggroepje en Henk heeft hier ook al wat gezongen. En regelmatig, u ziet daar een klok staan, regelmatig werd er een lied gezongen. Was heel leuk, was ontzettend mooi. En elke keer even een iets andere jeugdgroep. Hier ziet u de hele jeugdgroep bij elkaar, want op de Bijbelweek waren we ongeveer met een 70 tot 80 mensen, inclusief de leiding. En hier waren we in de kerk in Hogeveen. In de middag werd de stand bemand door leden uit diverse gemeenten, Emmen, Meppel, Hogeveen, Groningen en Winschoten. Eigenlijk ook van, kijk eens, wat doet dat project? En u ziet al aan de drukte, er was ontzettend veel mensen die kwamen daar gewoon op af. Die kijken van, nou, wat is dat nou voor een beeld? Zo raak je heel gemakkelijk in gesprek met mensen. En we hebben heel veel goede gesprekken gehad, dat kan ik u wel vertellen. Nou, wat ik al gezegd heb, voor de kleintjes was er een kleurwedstrijd. Maar dat beeld dat torende boven alles uit en mensen vragen, wat is dat? Nou, op de markt kwamen ook vrij veel moslims. En ik vergeet nooit het verhaal, voordat ik iets gezegd had, kwamen twee moslimmannen naar me toe. En die zeiden van, dat beeld, die kop, dat waren wij 3000 jaar geleden. Dus ook zij kennen dat verhaal van Daniel. Maar niet natuurlijk precies de uitleg zoals wij die vandaag de dag kennen, maar het is wel bekend. En de steen, nou, er is al op gewezen wat de wederkomst van Jezus is. Van klein tot groot was er dus eigenlijk heel veel belangstelling. Maar nu, volgende week, 10 mei, op Hemelvaartdag, dan is het meer van Galilea daar. En dit jaar, dat is een evenement, dat wordt gehouden bij, hoe noemen ze dat, Schoonoord. Recreatie biedt Schoonoord achter Hollandse Veld. En het meer wordt omgetoverd naar Meer van Galilea. Waarom? Omdat er heel veel steentjes staan eigenlijk en klederdracht uit de tijd van Jezus. En dan wordt het evangelie op een hele leuke manier eigenlijk tot de mensen gebracht. Het project dat trekt zo'n 7.000 tot 8.000 personen op één avond. En we hebben daar in de loop der jaren, onder andere met de Stichting Bijbelwijzer, ook een plek kunnen krijgen om steeds met onze boekenkraam daar te staan. Hier ziet u het jaar ervoor, dat was in 2016, toen hadden we de boekenkraam en ook daarbij, hier ziet u iets in de boekenkraam, want het moet een beetje in de oude stijl allemaal staan, vandaar met zakken. Maar daar hadden we ook het beeld erbij, of tenminste de plaat van Adam en Eva. En dat was, misschien kan u dat herinneren, uit de 10 mooiste Bijbelverhalen van Meppel. Jullie hebben hier, geloof ik, de 10 mooiste Bijbelverhalen in Zwolle gehad. Wij hebben dat in Meppel gehad. En daar hadden we 2 gaten in gemaakt tussen de Adam en Eva's. Daar kon je je hoofd in steken en een fotootje maken. Er is veel gebruik van gemaakt op die avond. Nou, je ziet het meer van in Galilea. Daar loopt men in klederdracht. Hier komen een paar Romeinse soldaten langs. Er is ook wat fruit. En u ziet een klein stukje van de omtrek van het hele meer. Er wordt op een gegeven moment worden er ook gesprekstijden, evangelisaties gehouden. En dit jaar mogen wij helemaal in dat programma, zijn wij geïntegreerd. En we hebben 4 keer de spreektijd van 15 minuten, waarin we dus iets kunnen vertellen daarover. Maar goed, het is niet alleen ernaar kijken, het is ook plannen en uitvoeren. En daar zal Kees wat meer over vertellen. Oh, eerst nog een lied. Want gelukkig is Henk ook op het meer van Galilea. En hij heeft speciaal nog een lied gemaakt. En daar is hij geloof ik gisteravond, vannacht en vanmorgen nog een beetje mee bezig geweest om het af te maken. En hier heb je hier vast een voorproefje wat ermee gedaan wordt.
Ooit gezien, wat betekent toch dat beeld met al die kleuren? Daniel wist het wel, profeet uit Israël. God verklaarde hem het beeld, luister maar eens goed. Het hoofd is van goud, de borst is van zilver. De lendenen van brons, de benen van ijzer. De voeten van ijzer en leem, dat houdt geen stand. Dat blijft niet aan één. Hey, moet je nou eens zien, heb jij zoiets ooit gezien? Wat betekent toch dat beeld met al die kleuren? Daniel wist het wel, profeet uit Israël. God verklaarde hem het beeld, luister maar eens goed. Al die metalen zijn wereldrijken. Babylonië en de Meden en Perzen. Grieken, Romeinen en het verdeelde rijk. Het laatste dat op aarde zal zijn. En dan komt Gods vrede rijk. Jezus komt weer in al zijn heerlijkheid. Ja, dan komt Gods vrede rijk. Jezus komt weer in al zijn heerlijkheid. Spreekt tot ons door zijn profeten. Neem het in acht, dan zul je het weten. Waarin je staat in de wereld van vandaag. Daniel zegt het duurt niet lang meer, dan komt de Heer. Al die metalen zijn wereldrijken. Babylonië en de Meden en Perzen, Grieken, Romeinen en het verdeelde rijk, het laatste dat op aarde zal zijn. En dan komt Gods vrede rijk. Jezus komt weer in al zijn heerlijkheid. Ja, dan komt Gods vrede rijk. Jezus komt weer in al zijn heerlijkheid. God spreekt tot ons door zijn profeten. Neem het in acht, dan zul je het weten waarin je staat in de wereld van vandaag. Daniel zegt het duurt niet lang meer, dan komt de Heer, dan komt de Heer, dan komt de Heer.
Ik mag jullie ook nog een klein stukje vertellen. Ik zal eerst even zeggen wie ik ben. Mijn naam is Kees, mijn achternaam is Man. En de hele doel zullen zeggen, oh, dat is de broer van Klaas. Zo ben ik vanmorgen hier al als herkend. Klaas is een beetje bekender. Die is heel lang op de voorgrond getreden met scouting. Ik ben altijd wat op de achtergrond en dat blijf ik ook. Dus vandaar dat ik hier ook achter de box ga staan. Maar ik wil jullie eerst even vertellen over deze box. Ik heb zelf, je zag net op de dia's bij deze box op de markt gestaan in Hogeveen. En dan wil ik even een geschiedenis vertellen van wat gebeurt er. Op een gegeven moment komt er een meisje, die stond vlak bij de box in een wit jurkje. Die had een zusje bij zich en een moeder. Je zag ze alle drie, als je het weet kon je ze zien, maar helaas, die dia is voorbij. Maar dat meisje kwam en die zegt, meneer, mag ik in die box kijken? Ik zeg, natuurlijk, daar is hij toch voor. Dus het meisje kijkt, zegt tegen haar zusje, oh wat leuk. Zusje kijkt en die gaat naar de moeder. Zegt, mam, dit is wel erg mooi. Dus ik vraag aan dat meisje, kennen jullie dit verhaal dan een beetje? Jawel, zegt ze, wij zijn in ieder geval kerkelijk opgevoed. Nou, ze gaan weg en nog een kwartier later komt het meisje in het witte jurkje met het zusje en de moeder. Meneer, mogen we nog een keer in die box kijken? Ik zeg, ja, natuurlijk. Ik zeg, je kijkt me rustig. Dat was de tweede keer. Derde keer, het meisje komt weer terug met het zusje en de moeder. Meneer, het is zo mooi, mogen we alsjeblieft nog een keer in die box kijken? Ik zeg, je kijkt maar zo vaak je wil. Nou, ze kijken nog een keer en ik vraag aan die moeder, kennen ze het verhaal? Ja, zegt ze, wij zijn van de kerk en uitleg. En ze zegt, maar dat verhaal kennen ze wel, maar ze zegt, dit project kennen wij eigenlijk wel als verhaal, maar we hebben het nog nooit gezien. En de kinderen vinden het zo leuk en het meisje komt naar me toe en die gaat me wat geven. 2 euro. Ze zegt, wij vinden dit zo mooi, hier moet meer mee gebeuren. Ze zegt, ik geef jullie geld. Ik zeg, nou, dan gaan wij er wat moois van maken. En wij, dat ben niet ik, maar misschien ook jullie. Daarom sta ik hier. Wij willen dit weer in leven gaan zetten. Wij willen dit een nieuw leven geven. We hebben het al gedaan in Hogeveen. Het is ook een heel wonderlijk verhaal hoe ik eigenlijk in dit project gekomen ben. Want ik zat in de gemeentegroei van de gemeente Emmen. En 4 jaar geleden zaten we om tafel van, wat kunnen we nou doen om iets te gaan doen? En nou, uiteindelijk kwam ik met een idee van, laten we het beeld van Nebukadnezar gaan maken. Groot, 6 meter desnoods. En laten we daar, dan valt op, dan kunnen we de mensen het zien. Maar goed, en we hadden meer ideeën natuurlijk, het was niet alleen mijn idee. En dat was al 4 jaar geleden en op een gegeven moment, zijn we dingen gedaan. We hebben het verhaal De Schepping als film vertoond in bioscopen enzovoort. Maar goed, dit was allemaal in de vergetelhoek geraakt. En er kwamen nieuwe verkiezingen en ik zat weer in de gemeente groeien. Ik zeg, ja, maar we hebben nog steeds het verhaal van Nebukadnezar, van dat beeld. Misschien kunnen we er wat mee. Nou, oké, de gemeente toegezegd en laten we maar gaan doen. Maar heel niet geweten dat dit beeld al bestond. Het is 6 meter, anders had het hier ook niet ingekund, dus gelukkig denk ik maar. Terwijl we ermee bezig waren, kwam iemand naar me toe. Zeg, ja, maar de beeld is er wel. Ik zei, de beeld is er wel. Ja, nou, zo lief alleen. En waar is dat beeld dan? Ja, Roemenië, of op de Kerfel, of het moet ergens wezen. Nou, uiteindelijk kwamen we erachter dat het bij Piet thuis was en dat het daar lag. En zodoende is de samenwerking met Piet gekomen en de gemeente Emmen en de gemeente Meppel. En zodoende is het zijn gang gegaan. Maar we wilden er meer mee. We willen niet alleen zoals het hier staat. Eigenlijk is de presentatie nu eigenlijk, begin ik andersom. Ik had liever eerst over die boksen verteld, want die staan er, maar ik moet eerst over iets anders vertellen. Oh, ik ga terug, ik moet verder. We willen het uitbreiden met de beesten. Uit Daniel 7, waar u net al over preekte. Dat willen we erbij gaan maken. Daar is toestemming voor gegeven. Daar zijn de financiën voor de gemeentes rond voor gekomen. Alleen, de mensen die het moeten doen, die zoeken we natuurlijk nog. Ik zelf ben niet de onhandigste en ik ga er ook zeker aan werken en wat voor mijn rekening nemen. Maar ik alleen kan het niet en Piet alleen kan het niet. En we hebben mensen daarvoor nodig die ermee helpen. Want het is best, als je daarin verdiept, arbeidsintensief en een beetje tijdrovend. Dus nou ja, jullie kennen allemaal die beesten wel. Er is net uitgebreid verteld wat het was. Het monster, ik bedoel de panter, de leeuw, de beer met de 4 botten of 3 botten in zijn bek. En we willen het allemaal maken. En niet zoals hier staat, denk niet dat het natuurgetrouw zoals hier op deze foto staat, maar het wordt heel mooi. Uiteindelijk gaan we nu even naar die kijkdozen toe. Die zijn in volgorde gemaakt. Eerst die leeuwenkuil, toen is...
Ja, ik vind het een geweldig project. Ik ben er heel enthousiast over. En het mooiste vind ik dat duidelijk wordt hoe Gods liefde ook werkt door de profetieën. Want het is door zijn liefde dat hij laat weten aan de mensen wat er gaat gebeuren. U hebt al gehoord over aanstaande donderdag, 's avonds, vanaf 7 uur, aan het meer van Galilea, Schoonhoven. Is te vinden ook op de site. Ik heb hem ook geplaatst in de aanpak. Op de open dag, Oud-Zandbergen 1 juli. Daar staan we ook met het beeld en de boekenstand. En natuurlijk willen wij dit ook in Zwolle. Ik wil het heel graag naar Zwolle halen. Naar een van de Blauwvingerdagen, zoals we dat hier noemen. In juli is dat. En wel op 11, 18 of 25 juli. Er moet nog even een datum geprikt worden. Ik hoop dat we dan met een hele grote groep enthousiaste mensen, ook al is het maar heel klein, ook als maar even, dat je kan staan, kom en help. Dit is een unieke kans om nu nog, we kunnen nu nog vrij uit onze mening geven, we kunnen nu vrij uit over Bijbelse dingen spreken. Dus laten we die kans niet aan ons voorbij gaan. Er zijn folders gemaakt, inmiddels, Kees had het al over nieuwe folders, er zijn nieuwe folders geschreven. Neem ze folder mee. Voor de kinderen zijn er, zometeen als ze er nog zijn, dan kunnen ze kijken in de kijkdozen. En wij ook, als alles werkt. We hebben gisteren met ons vieren dit hele grote gevaarte. Is het gelukt? Vraag niet hoe, het is gelukt. Maar ik zou heel graag wat sterke mannen willen hebben om zometeen even de boel naar beneden te helpen. Dus even een praktisch punt. Bedankt voor jullie aandacht.
Ik heb nog één vraag. Staat hij aan? Ja. Ik heb nog één vraag aan jullie. Stel dat je mocht kiezen in welke periode je ooit geleefd zou hebben. Jij mag kiezen. Wat zou je doen?
De voeten.
De voeten?
Ja. Je hebt kans dat de Heer komt.
Ja. We leven in de meest interessante tijd. Als je in de tijd van het Gouden Hoofd had geleefd, dan had je wel die profetie gehoord, maar je had er nooit iets van kunnen horen hoe het uitgekomen was. Wij leven in de tijd van de voeten, en we zijn de meest bevoorrechte mensen als we dan ook nog in de tenen leven, in het uiterste van de tenen. En ik wil jullie 3 teksten nog meegeven, die speciaal voor ons zijn gemaakt, omdat wij in die tijd leven. En de eerste komt uit Matteüs hoofdstuk 24. En ik lees voor vanaf vers 12, Matteüs 24 vanaf vers 12. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. En de volgende tekst is uit Openbaring 14 vers 7. 6 en 7. En ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. En hij had een eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen. En aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem, vreest God, geeft hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En hij bidt hem die de hemel, de aarde en de zee en de waterbronnen heeft gemaakt. En tot slot vers 12. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. We zijn gezegend met deze kennis, met deze teksten. En kennis verplicht. En het is heel goed als je meedoet met dit project, maar ook als je door de week, komende week misschien in de gelegenheid bent om eens een keer met iemand te praten. Wijs mensen op Daniel 2, want het is bijzonder mooi wat daaruit voortkomt. Ik wil je dan opvragen om op te staan voor het gebed. Trouwe Vader, Heer, u bent groot en u bent machtig. U heeft uw trouw laten zien aan mensen door alle eeuwen en duizenden jaren heen. U heeft verborgenheden geopenbaard aan mensen die zich openstelden voor u. En u heeft die verborgenheden opengelaten tot op de dag van vandaag ook voor ons. Dank u dat we de profetie uit Daniel 2 van u hebben ontvangen. Dank u dat we weten dat u ons niet vergeten bent, maar dat wij nog steeds in het plan passen. En dat u nauwkeurig en gedetailleerd heeft voorbereid wat er gaat gebeuren. Ja, dank u dat wij in deze tijd mogen leven. Ondanks dat er veel verwarring is en dat er een enorme druk op ons staat om andere wegen te kiezen. Maar dank u dat wij mogen meemaken dat we de geschiedenis kennen. Dat we de gebeurtenis om ons heen zien gebeuren als voorbereiding op uw wederkomst. Heer, geef ons een sterk hart. Geef ons een sterke geest. Leid ons in de weg die we gaan de komende week. Laat ons spreken, te pas en misschien naar ons gevoel wel eens een keer niet te pas. Maar leid ons erin, want er zijn velen die deze boodschap nog moeten horen. Heer, geef ons een sterk getuigenis. Leg uw zegen op het hele project van het Nebu-beeld. Leg uw zegen op wat de mensen die al betrokken zijn bij het project daarmee gaan doen, maar ook op de gemeente Zwolle, dat we dit als een krachtige uitdraging mogen doen om te verkondigen wie u bent en waar wij met een brandend hart op hopen. Heer, ga met ons mee. Reinig ons van al onze zonden, zodat we schoon en rein uw werk mogen doen. Behoed ons en bewaar ons. Ga ons voor. Ik vraag u dat in Jezus' naam en uit genade. Amen. Ik lees jullie dan graag voor de laatste woorden uit onze Bijbel, uit hoofdstuk 22 van Openbaringen. En de geest en de bruid zeggen: kom. En laat hij die het hoort zeggen: kom. En laat hij die dorst heeft komen, en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Want ik getuig aan een ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. Als iemand iets afdoet aan de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad. Van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij die deze dingen getuigt zegt: ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.